Wij willen luisteren naar de schriftlezing. De lezing van het woord van de Heere komt deze middag tot ons. Uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 4, de versen 16 tot en met 30. Lucas 4, vers 16 tot en met 30 is de schriftlezing. En daarna doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat.
En hij zeide: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opgestaande wierpen ze hem uit buiten de stad, en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze dienst, waarin ook voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal. De tekst voor de prediking is het hele gedeelte wat gelezen is, Lucas 4, vers 14 tot en met 30. U zult begrijpen, gezien de lengte van de tekst, dat ik alleen de hoofdlijn in de preek aan de orde zal stellen, maar ik heb wel het hele gedeelte nodig. Ik lees alleen vers 16, het begin en het einde van de tekst. Het geheel is u zojuist voorgelezen. Lucas 4 vanaf vers 16. En hij, dat is de Heere Jezus, kwam te Nazareth waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Tot en met het 30ste vers. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Geliefde gemeente, als het gaat om de prediking van het woord, dan zeggen we vaak: dat is de verkondiging van de genade. Dat is waar. En gelukkig maar. God laat het evangelie van zijn genade nog verkondigen onder ons. Onze Dordtse leerregels zeggen: tot wie hij wil en wanneer hij wil. Maar soms lees je daar een klein woordje bij wat vanmiddag heel belangrijk zal worden. De genade die verkondigd wordt is soevereine genade. Wat is dat? Soeverein is een wat ouder woord, vroeger werd het veel meer gebruikt. Vooral in verband met koningen en koninginnen. Koningen en koninginnen heten dan soevereine vorsten. Dat betekent dat een koning eigenlijk doen kan wat hij wil. Dat een koningin besluiten kan wat haar goed dunkt. Ze kunnen luisteren naar raad van mensen, ja. Maar ten diepste beschikt een oud-Oosterse vorst en vroeger ook een koning onder ons. Ten diepste beschikt de koning zelf. Hij is soeverein. Aan niemand verantwoording schuldig. Zo was het. En de Bijbel laat zien, zo is het nog bij de Heere God. Hij is genadig. Maar in zijn genade is hij soeverein. Hij doet wat hem behaagt. En dat wat van de Heere God geldt, geldt ook van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als hij genade verkondigt en genade schenkt, dan doet de Heere Jezus dat op een soevereine manier. En dat laat hij vooral weten aan de mensen te midden van wie hij opgegroeid was in Nazareth. In dit gedeelte. Jezus verkondigt soevereine genade. Dat is het thema vanmiddag. En er zijn er drie gedachten die we zo achtereenvolgens in de tekst terug kunnen vinden. Allereerst zijn soevereine uitleg van de tekst. Want anders dan een dominee. Jezus legt de tekst uit Jesaja, zoals we zullen zien, soeverein uit. De geest des Heren, Heren is op mij. In de tweede plaats zijn soevereine toepassing van de preek. Dan gaat het vooral om de woorden: ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn eigen vaderland. En vers 28. Ze werden in de synagoge met toorn vervuld. En tenslotte zijn soevereine afscheid van de stad. Laatste vers. Maar hij, door het midden van hen doorgaande, ging weg. Jezus verkondigt soevereine genade. Het eerste is zijn soevereine uitleg van de tekst. Het tweede is zijn soevereine toepassing van de preek. En tenslotte zijn soevereine afscheid van de stad. Jezus komt in Nazareth, zo lezen we in dit gedeelte. Dat is, zoals Lucas het beschrijft in dit vierde hoofdstuk, kort nadat hij in het zuiden in de rivier de Jordaan door Johannes gedoopt was. Toen was de hemel opengegaan en had de stem geklonken: deze is mijn geliefde zoon. God de Vader wees hem als het ware aan, als de Messias, als de lang beloofde. En de Heilige Geest was uit de hemel neergedaald in de gedaante van een duif. Ten teken dat Jezus op een bijzondere manier van nu af aan gezalfd is, toegerust is met de Heilige Geest. En dan trekt de Heere Jezus naar het noorden, waar Galilea ligt. Zijn geboortestreek, nee, dat zeg ik niet goed, want hij is geboren in het zuiden, in Bethlehem. Maar het is wel de streek waarin hij opgroeide en opgevoed was. En daar heeft hij wonderen gedaan in Capernaum, een naburig stadje, vlakbij Nazareth. En via Capernaum reist hij door naar Nazareth. En het heeft gegonst van de geruchten de laatste dagen, voor de Sabbat. Wat zou hij doen? Hij heeft wonderen gedaan in Capernaum, zieken genezen en mensen die melaats waren rein gemaakt. Hij zal vast zijn beste wonderen bewaard hebben voor ons. Ja, dat verwachten ze misschien in Nazareth. Hij is immers een van ons. En dan breekt de Sabbat aan. En de mensen zijn samengekomen en het gaat zo in de synagoge nog steeds, zoals het ook toen ging, dat wanneer de synagogale eredienst begint, dan wordt uit de ark, en dat is dan de ark in de zin van een kast die voor in de synagoge staat, worden de boekrollen plechtig en onder vreugdegezang naar binnen gedragen. Dat is mooi, hè? mooie gedachte bij het Jodendom. Dat je zingt vol vreugde als het woord wordt binnengedragen. Dat zijn wij helemaal verleerd. Of niet? Worden wij nog warm als we de Bijbel ter hand nemen? Als de schriften opengaan? Ja, u zegt, dat is bij de Joden allemaal vorm. Ik zou niet te snel oordelen. En ik weet het, er ligt een deksel op hun aangezicht. Dat maakt de schrift duidelijk. Maar zij hebben iets van de vreugde over het woord. De boekrollen binnengedragen. En dan wijst de overste van de synagoge, de man die de leiding heeft over de eredienst, meestal enkele mannen uit het midden van de synagoge aan om de schrift te lezen. Maar het gaat nu anders. Jezus zelf staat op en hij vraagt aan de dienaar, de man die belast is met het toezicht over de ark, met de boekrollen, die boekrol, de boekrol van de profeet Jesaja. En de hoofdstukkenindeling was er nog niet zoals wij die kennen. Dus er moet even gezocht worden om de precieze plek, maar de Heere Jezus slaat, of liever rolt, in die boekrol het stuk open dat begint met het gedeelte wat wij kennen als Jesaja 61. En dat leest de Heere Jezus voor. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, Jesaja 61, leest u het straks thuis maar. Omdat hij mij heeft gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen te verkondigen, om genezen degene die verbroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus leest uit Jesaja. En nou lezen we die tekst, want dat is namelijk de bedoeling van de Heere Jezus, zoals nog blijken zal. Maar even van achteren naar voren. Om te prediken het aangename jaar. In onze Statenbijbel staat bij Jesaja 61. Om te prediken het jaar van het welbehagen van onze God. Dat is een uitdrukking die alle Joden in die tijd verstonden. Het jaar van het welbehagen, het jaar dat aangenaam heet, dat is het jubeljaar. En u weet misschien, en de kinderen weten het zeker van de zondagsschool hoop ik, dat in de oude wetten van Mozes er zoiets was als het jaar van de jubel. Wat was dat? Nou, de jaren waren verdeeld in perioden van 7 jaar. Elk 7e jaar was volgens de wet van Mozes het Sabbatsjaar. Dat betekent het jaar van de rust. En in dat jaar van de rust werd het land niet bebouwd. Dan moest het land zich herstellen van het feit dat het 6 jaar lang bebouwd was. En dan at men van de overgeschoten brokken, zo gezegd. Het land rustte en het volk rustte. Er werd wel gewerkt, maar minder dan anders. God zorgt ook voor lichamelijke rust. Zelfs voor de rust van de dieren en van het veld. Maar het 7e van die 7 jaren, 7 keer 7 is 49. Het 50ste jaar, dat was een heel bijzonder Sabbatsjaar. Dat was het jubeljaar. Dan werd ieder die in slavendienst was vrijgelaten, zonder dat er een cent voor hem betaald werd. Dat was het jaar waarin de gevangenen bevrijd werden. Althans, wanneer ze geen moord hadden begaan. Maar alle gewone gevangenstraffen werden beëindigd. Het was het jaar van de bevrijding, van de grote verlossing. Het was een jaar waarin Israël heel in het bijzonder gedacht dat ze zelf uit de slavendienst van Egypte waren bevrijd. En vandaar jubeljaar, het jubel van de bevrijding. En wat schrijft Jesaja nu in zijn profetenboek hoofdstuk 61? Dat straks in de toekomst de Messias zal komen, de knecht des Heren, over wie hij al geschreven heeft. En dan zegt hij, die knecht des Heren zal zeggen, de geest des Heren, Heren, is op mij. Waarom is de geest des Heren op u? Opdat ik het jaar van Gods welbehagen, het grote jubeljaar, het jaar van de grote bevrijding mag verkondigen. En wat houdt die grote bevrijding in? Nee, nee, niet in de eerste plaats bevrijding van slaven uit hun dienst in de letterlijke zin van dat woord. Niet in de eerste plaats bevrijding van gevangenen die in de gevangenis van de Romeinen zitten, in het paleis van Pontius Pilatus in Caesarea of bij Herodes in Jeruzalem. Maar een geestelijke bevrijding. Want we lezen in het begin van de tekst die de Heere Jezus uitlegt. Hij heeft mij gezalfd om armen, geestelijke bedelaars, mensen die geestelijk aan de grond zitten en alleen maar hun lege bevlekte handen kunnen ophouden, om aan armen het evangelie te verkondigen. Om aan armen te vertellen, er is vergeving voor al uw zonden en voor al uw schuld. Om, zo gaat de tekst verder, de gebrokenen van hart te genezen. En dan gaat het niet alleen maar om uiterlijke genezing, dat doet de Heere Jezus ook. Hij geneest blinden en melaatsen enzovoort. Maar hier gaat het om te genezen mensen met een gebroken hart. Dat wil zeggen mensen die verslagen zijn van geest. Mensen die last hebben van hun zonden. En met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij heeft mij gezalfd om gevangenen bevrijding te verkondigen en blinden dat ze geestelijk weer kunnen zien. Vrijheid. Jubeljaar. Dat leest de Heere Jezus voor en dat gaat hij uitleggen. En er zijn twee dingen van belang. Allereerst dat hij zonder omwegen zegt: dit woord is op dit moment in vervulling gegaan. Die lang verwachte Messias van wie Jesaja verkondigt, hij zal komen. En als hij komt, dan breekt de grote heilstijd aan. Dan zullen armen het evangelie horen. Dan zullen blinden krijgen het lieflijk licht. Dan zal het aangename jaar van de bevrijding zijn gekomen. De banden des doods van Psalm 116 worden gebroken. Dat is nu vervuld. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus hier in Nazareth onomwonden zegt: ik ben de lang beloofde. Ik ben de Messias, gezalfd met de Heilige Geest om het grote jaar van de bevrijding, van de verlossing af te kondigen. En dan staat er: en ze verwonderden zich over zijn woorden. Letterlijk staat er over zijn aangename woorden die uit zijn mond voortkomen. En ze zeggen: is deze niet de zoon van Jozef? Had je dat nou gedacht, zegt die buurvrouw. Ja, hij was altijd wel anders dan anderen. Maar hij speelde toch met onze kinderen op de straat. En hij ging naar de synagogeschool om de Bijbel te leren lezen met onze jongens. Zoon van Jozef, de timmerman. En hij spreekt zulke woorden. Aangename woorden, zegt onze Statenvertaling. Het is jammer dat ze voor die vertaling gekozen hebben. Want letterlijk staat er veel dieper. Woorden van genade. Dat staat wel in de kanttekening. Gelukkig. Maar dat is het eigenlijke wat in het Grieks staat. Je kan het met aangenaam vertalen. Maar dat is mij te vlak. Woorden van genade. Ze hoorden het, dat er genade in doorklonk. Ze waren er zelfs van onder de indruk. Woorden van genade, bevrijding, verlossing. En dat wordt nog duidelijker als u ziet hoe de Heere Jezus de woorden van Jesaja aanhaalt. En als u dit stukje uit de Bijbel vergelijkt met Jesaja 61... dan ziet u één opmerkelijk verschil. Sommige woorden zijn een beetje anders, maar eigenlijk zakelijk wel precies hetzelfde. Maar de Heere Jezus laat één uitdrukking uit Jesaja's woorden weg. Wel bewust en onder de leiding van de Heilige Geest. Geïnspireerd, zowel Jesaja 61 als Lucas 4. Wat staat er om te verkondigen? Het jaar van het welbehagen van onze God, zegt Jesaja. En de dag der wrake onze Gods. Dus Jesaja zegt, als de Messias komt, dan zal hij twee wegen verkondigen. Hij zal het welbehagen verkondigen, verlossing voor schuldige zondaren die de dood hebben verdiend. Maar ook de dag van de wraken van onze God. Wie zich onder zijn prediking niet bekeert, wie volhardt in zijn ongeloof, de toorn van God, de dag van Gods wraak blijft op hem. En zo was de Heere Jezus ook gekomen. De oude Simeon had het gezegd, kort na zijn geboorte, deze is gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Dus aan zijn woorden en daden zullen sommigen zich stoten en zullen struikelen. En als er geen wonder gebeurt, voor eeuwig struikelen. En anderen zullen tot leven komen, wederom geboren worden, begiftigd met het geloof. Waarom laat de Heere Jezus dat weg? Is hij het met Jesaja niet eens? O ja. En uit het vervolg zal duidelijk worden dat de Heere Jezus ook in Nazareth twee wegen predikt. Maar als de Heere Jezus komt in Nazareth om aan zijn vrienden van vroeger, aan de buren en de inwoners van de stad waar hij was opgegroeid, het evangelie te verkondigen, dan begint hij met enkel genade. Dan laat hij even het woord van de wraak weg. Waarom? Omdat, zegt Luther ergens, dat zijn liefste werk is. Genade is op zijn lippen uitgestort, zingen we met de oude psalmen. En dat is louter genade. Enkel genade. Genade voor de grootste van alle zondaren. Niemand kan zeggen dat het werk van de Heere Jezus en dat de genade die de Heere Jezus verworven is, niet genoeg is om ook hem of haar van zijn zonde te reinigen. Onze Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 2 dat het werk van de Heere Jezus, het genadewerk van de Heere Jezus Christus, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de ganse wereld. Overvloedig genoeg. Voor de zonde van de hele wereld. Dan kan jij zalig worden, dan kan u zalig worden. En dan kan Godezijdank ik zalig worden. Er kan niemand in de kerk zitten die zeggen kan dat er niet genoeg genade bij Christus is. Dat zijn genade niet wijd en rijk en ruim verkondigd wordt. Hij spreekt over genade. En genade alleen. En nou begrijpt u het misschien nog beter. Dat die mensen zich verbazen en zeggen, deze zoon van Jozef, genade worden. Maar let u er wel op, gemeente. En nu komt het heel dichtbij, bij u en bij jou en ook bij mij. Want toen ik deze dienst voorbereidde, heb ik ook grondig in de spiegel van deze tekst gekeken. Ze waren wel onder de indruk van de woorden van de Heere Jezus. Ze waren wel onder de indruk van de genade die hij verkondigde. Dat wekte enige verwachting, enig religieus gevoel. Maar ze bekeerden zich niet. En ze geloofden zijn evangelie van de genade niet. Dat kan dus. Dat de mens in de synagoge zit, of dat de mensenkind, een jongen of een meisje of een oudere in de kerk in Damwoude zit, en dat hij of zij aangesproken wordt door de preek, maar zich niet bekeert. En niet gelooft. Dat is erg. Want dat was de bedoeling van de Heere Jezus niet. Zijn bedoeling was om de genade te verkondigen, opdat mensen gebracht zouden worden tot het waarachtige geloof en de bekering in hem. En rekent u er maar op, ik mag dat vrijmoedig zeggen, dat als het woord vandaag de dag in het begin van de 21ste eeuw bediend wordt, dan zoekt God, of liever dan zoekt de Zoon van God het verlorene. En dan wil hij mensen de weg om behouden te worden wijzen. En dan bezweert hij het in zijn eigen naam. Ik heb geen lust in uw dood. Wat is het erge als je dan misschien wel eens geraakt bent. Wel eens bewogen bent. Wel eens een keer ernstig gestemd bent onder de preek. En toch, het bleef altijd maar aan de oppervlakte. Het brak nooit door. Omdat je hart in wezen niet buigen wil voor koning Jezus. Omdat je je eigen gereidheid en je eigen gerechtigheid liever hebt dan het arme zondaarsleven. Want dat zat erachter. Ik zal het duidelijk maken vanuit de tekst. Aangename woorden. En dan begint de Heer Jezus nog verder uit te werken wat hij vanuit die tekst van Jesaja wil zeggen. En dan wordt het woord eigenlijk nog persoonlijker. Het wordt eigenlijk een soort toepassing voor die inwoners van Nazareth die daar in de synagoge bij elkaar zijn. Hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel dit spreekwoord zeggen, vers 23. Medicijnmeester, wij zouden in de gewone taal van vandaag zeggen, dokter, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Dat is wat moeilijk. Ze gebruiken hier een spreekwoord uit die tijd. Een spreekwoord wat wij eigenlijk niet zo goed kennen, maar we weten het hier uit de Bijbel. Weet u wat de bedoeling is? Wel, ze hadden gehoord dat in Capernaum de Heere Jezus een heleboel wonderen gedaan had. En ze beschouwden hem eigenlijk als een predikend geneesheer, als een prekende dokter. Maar de Heere Jezus had nu wel gesproken en dat vonden ze mooi aangename woorden, genadige woorden. Maar hij had nog niet gedaan wat hij wel in Capernaum gedaan had. Genezingswonderen. Waar bleef nou dat ambt van de Heere Jezus als geneesheer, als dokter? Dat liet hij hier in Nazareth maar achterwege. Want er was nog niks gebeurd in de synagoge. En nu zeggen ze, genees u zelf. Herinner je eraan dat je dokter bent, geneesheer bent. Toe, neem ook dat ambt waar. En doe de wonderen die je in Capernaum gedaan hebt ook bij ons. Wat blijkt daaruit, gemeente, dat ze de woorden van de Heere Jezus wel mooi vonden. Aangename woorden, genadige woorden. Maar dat ze niet begrepen wat de Heere Jezus werkelijk wilde. Erger nog. Ze hadden niet genoeg aan het woord. Ze wilden het woord plus wonderen. Nou deed de Heere Jezus wel wonderen. En hij heeft heel zijn aardse loopbaan als Messias wonderen gedaan om de waarheid van zijn verkondiging, van zijn boodschap te onderstrepen. Maar hij deed die wonderen wanneer het hem behaagde. Soeverein. Hij doet het niet op commando van de buurvrouw die naast hun woonde. En dat doet de Heere Jezus nooit. Niet op ons commando. De Heere kan nog wonderen doen, genezingswonderen, mensen beter maken op het gebed, dat gebeurt. De Heere kan nog wonderen doen dat hij u misschien spaarde bij een heel ernstig ongeluk. Of dat u bij de boodschap van onze overleden broeder die zo plotseling uit het leven werd weggeroepen denkt, ja, maar toen heb ik ook problemen gehad met mijn hart en de Heere heeft mij gespaard. Op het gebed. Wonderen, de Heere doet het. Maar niet op ons commando en zeker niet als wij niet genoeg hebben aan het woord. En iets extra's willen. Dat komt dichtbij, gemeente, want daar is onze tijd ook in christelijk Nederland vol van. Het woord plus. Plus. Een hele flitsende liturgie. Plus. Ruimte voor discussie. In Amerika noemen ze dat de ronde tafelkerk, waarin iedereen zijn zegje kan doen. Het woord plus, niet genoeg hebben aan het woord. En als de Heere Jezus dan niet op dat verzoek ingaat, wij willen meer dan alleen maar die droge preken. Wij willen meer dan alleen maar het middel bij uitstek om zondaren zalig te maken, dat is het gepredikte woord. Want het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord van God, niks te plussen. En als we niet genoeg hebben aan het woord en gaan dwingen, dan zegt de Heer Jezus nee. Dan laat Hij zien dat Hij wil werken zoals Hij wil. En niet alle verlangens van de inwoners van Nazareth vervult omdat ze Hem gekend hadden toen Hij jong was. En de Heer Jezus legt dat uit. Hij zegt, jullie hebben ongetwijfeld gehoord dat profeten niet gevierd zijn in hun eigen vaderland. Want er waren veel weduwen in Israël in de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaren gesloten was en er geen regen kwam en een hongersnood was. En tot geen van de weduwen in Israël werd Elia gezonden dan tot de weduwe in Sarfat, heet ze in het Oude Testament. Dat is in de taal van het Nieuwe Testament geworden Sarepta. En nadrukkelijk staat erbij Sarepta Sidonis. Sarepta Sidonis, dat is Sarfat wat bij Sidon ligt. En als u een beetje thuis bent in de Bijbelse aardrijkskunde, dan weet u Sidon, dat was in de tijd van Elia, Ahab, dat was de geboorteplaats van Izebel. Daar had de wieg van Izebel gestaan. Daar kwam de Baaldienst vandaan die Israëls geestelijke leven vergiftigde in de tijd van Ahab en Izebel. Nou, in die streken ligt Sarfat, heidens gebied, heidense weduwe. En God zendt soeverein zijn profeet daarheen om die weduwe en de haren in het leven te houden. En hetzelfde gebeurt wanneer enige tijd later Elisa, de opvolger van Elia geworden is, en er een doodzieke officier, ik moet zeggen generaal, uit het leger van Ben-Hadad, de Syrische koning, komt, een heiden naar Aman. Toen waren er vele melaatsen in Israël en geen andere melaatse werd genezen door Elisa dan die naar Aman, de Syrië, nota bene, de generaal die misschien met zijn troepen al heel wat Israëlieten had gedood. En toen werden ze kwaad. Kwaad om 2 redenen. Kwaad omdat ze onmiddellijk aanvoelden wat de Heere Jezus bedoelde. De Heere Jezus bedoelde, ik ben de Zoon van God en ik werk soeverein. Ik doe wat mij behaagt. En dat betekent dat ik de meest onwaarschijnlijke kandidaten voor een wonder opzoek. En soms mijn eigen volksgenoten en mijn eigen plaatsgenoten voorbijga. Ja, gemeente, dat evangelie van soevereine genade, dat God sommigen opzoekt en anderen voorbijgaat, dat heeft al wat een verzet opgeleverd. En dat heeft al wat een vragen veroorzaakt. Het is ook niet gemakkelijk. Het veroorzaakt knopen, onontwarbare knopen voor ons kleine menselijke verstand. Maar niettemin. Het is bijbels. Alleen wij gebruiken het vaak verkeerd. Weet u hoe verkeerd we het gebruiken? Als we precies zo reageren als de inwoners van Nazareth, dan gebruiken we het verkeerd. Dan zeggen we, genade soeverein, u gaat naar de plek waar de wieg van Izebel stond en naar een generaal toe die ons heeft gedood en vervolgd. Dat willen wij niet. Daar komen wij tegen in verzet. Kijk, dan stoten ze zich aan het evangelie van vrije genade. En dan gaan ze net als de rijke jongeling op de prediking van de Heere Jezus bedroefd weg. Wat is dat erg? Want de Heere bedoelt dat niet. En als u nu vanmiddag in de kerk ziet en bij het horen van deze tekst misschien ook verzet in uw hart voelt opkomen. En u mag wel weten, er is een periode in mijn eigen leven geweest dat ik tegen dit soort dingen in verzet kwam. Ik kan dus wel begrijpen. Soevereine genade. Nota bene, een weduwe heidens gebied van Izebel. En die wordt opgezocht. Maar nou juist niet vijandig worden. Nou juist die gebalde vuisten maken tot gevouwen handen. En zeggen, Heere, als de meest onmogelijke kandidaat voor een wonder, een heidense weduwe in de buurt van Sidon, en een generaal uit het leger van Ben-Hadad, als die genezen konden worden, wat tekent dat de ruimte die er is bij de Heere Jezus? Waar Paulus ergens anders van zegt, mij de grootste van alle zondaren is barmhartigheid geschied. Wel, als het met een generaal uit Syrië en met een weduwe uit het heidense gebied van de Baaldienst kon, dan kan het voor een zondaar als ik ben ook. Heere, zie op mij in gunst van boven. Wees u mij genadig, Heere. Daar wacht de Heere Jezus op. Dat die inwoners van Nazareth zich niet in verzet en in vijandschap tegen zijn boodschap verharden. Maar dat ze zeggen, als er zoveel ruimte is, dat zelfs de heidenen zalig kunnen worden. Heere, zie ook op ons in gunst van boven. Want wij hebben die genade nodig. Die opening van onze blinde ogen. Die verbreking van de banden. Dat de koperen deuren van de gevangenis opengaan en de ijzeren grendelen worden weggeschoven. Dat ik, gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat die banden gebroken worden. Heere, doe het ook aan mij. En dan voelt u de toepassing van de Heere Jezus aankomen. Ook naar ons toe vandaag. Hoe staan we tegenover de boodschap van vrije genade? Denk aan een bezoek wat ik kreeg in mijn eerste gemeente. Bezoek van een echtpaar wat niet zo lang daarvoor op Urk was komen wonen vanwege zijn werk. En ze vertelden iets over hun leven die avond dat ze bij ons waren. Ze waren lid geweest van de gereformeerde gemeente vroeger. Zij leefde heel stipt kerkelijk mee. Was serieus. En hij, ja, nou ja, hij leefde maar zo'n beetje los. Ging niet meer naar de kerk, of nauwelijks meer. Had op zondag meer belangstelling voor televisiebeelden van de voetbal dan voor het woord van de Heere. En ook op andere manieren leefde hij eigenlijk werelds. En toen hij een keer in de kerk was, behaagde het God om hem krachtig in zijn hart te grijpen. Hij kwam tot bekering. De reactie van zijn vrouw? Boos. Woedend. Nou ben ik 20 jaar naar de kerk gegaan, zondags en 's middags. Ik heb mijn kinderen geprobeerd op de zondagsschool te houden en op de catechisatie te houden. En ik word niet bekeerd en hij wel. Begrijpt u het? Verzet tegen soevereine genade. Dat God soms wegen gaat die hoger zijn en anders zijn dan wij denken. Ze is er wel achter gekomen dat dat zonde was. Want alle kwaaddenken van God is zonde. En ze is later zelf ook tot bekering gekomen. En toen heeft ze het gezien. Wat was ik een dwaas. Want ik kwam in verzet tegen de genade van God. En zag niet dat die God die mijn man kon bekeren, mij ook kan bekeren en ook wilde bekeren. Heere, zie op mij. Maar wat is het erg, jongen of meisje of ouder in de kerk, als je altijd onder het woord gezeten hebt en toch, ondanks misschien dat je wel eens aangesproken bent, nog een onverbroken hart hebt. dan kun je niet aan de avondmaal gaan. Want als je aan de avondmaal gaat, dan betuig je, nee, niet dat je boos bent op de Here, zoals de inwoners van Nazareth. Maar dan betuig je dat je zondaar bent, zegt het oude formulier. Dat wij midden in de dood liggen. En de zaligheid, het heil, de bevrijding, de jubel van de verlossing zoeken alleen bij hem, de bron van troost en licht. En dan moet het ook echt om hem begonnen zijn. Hè? Niet maar een beetje taal van de lippen, want dat is allemaal erg makkelijk hoor. Maar echt om hem te doen zijn. Heere, u zoekt mijn hart. U heb ik nodig. In leven en in sterven. Want als je opstaat om naar de tafel van de Heere te gaan, beleid je dat op zijn minst. Er zou nog meer van te zeggen zijn, maar dit zijn de twee kerndingen. Je zegt, ik ben een zondaar. Ik kan mijzelf niet veranderen. Ik kan mijzelf ook niet staande houden in de geestelijke strijd. Maar ik zoek kracht, zegen en genade bij hem wiens lichaam gebroken is. En bij hem wiens bloed vergoten is. En al degenen die hun leven buiten zichzelf in Christus zoeken. Die van zichzelf moeten zeggen, zondaar, gebondene, blinde, dwaze, verdwaalde. Nazarener, inwoner van Nazareth. En die toch de Here nodig hebben leren krijgen en niet kunnen missen. Die mogen komen. Ze mogen komen. Tot de tafel van hem die het zegt, genade is bij mij te vinden. Maar als die mensen van Nazareth in grote meerderheid zich dan op dat moment verzetten, dan blijkt hun vijandschap heel vet te gaan. Hè? Ze keren de Heere Jezus niet alleen de rug toe, ze worden niet alleen maar woedend, ze zeggen niet alleen maar een paar lelijke woorden misschien wel tegen hem. Vandaag zouden we lelijke e-mails gaan sturen. Want dat is ook een gevaar vandaag, hè? Dat we de anonimiteit van de e-mail zoeken om elkaar af te serveren. In de wereld. En in de kerk. Er komen bij mij soms mails langs over de situatie in ons kerkelijk leven. Daar reizen de haren je van ten berg. Ze zijn niet tegen mij gericht, gelukkig niet. Maar ze komen wel langs. En dan zeg ik, het negende gebod heeft, wat het e-mailverkeer betreft, een nieuwe toepassing nodig. Gij zult geen vals getuigenis spreken. En vult u het verder concreet maar in. Als het u zou raken. Want God ziet toe op hoe we met zijn zaak en met zijn kerk en met zijn gemeente en met zijn dienaren omgaan. En zegt onze Statenbijbel, hij is geen ledig aanschouwer. De Heer Jezus ook niet. Hij ziet de woede in hun ogen en dan gaat hij weg. Want ze willen hem grijpen en ze hebben hem ook gegrepen en gebracht naar de steilte, een soort rots waar ze hem af willen werpen. En dan gebeurt het. Jezus Christus laat zich straks wel aan het kruis slaan, omdat zijn Vader dat van hem vraagt. Maar soms openbaart hij ineens zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Ineens deinzen de Nazareners terug, ze kunnen hem niet meer vasthouden en hij gaat soeverein tussen hen door. Hij gaat weg. In een van de andere evangeliën staat bij deze geschiedenis. En hij kon al daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Waarom gaat de Heer Jezus weg? Oh nee, niet omdat er mensen zijn die hem nodig hebben. Want als er mensen zijn die hem nodig hebben, dan blijft hij. Maar omdat ze hem niet nodig hebben. Ze willen wel wat, ze willen hun eigen wensen bevredigd zien. Wij willen het woord plus, de wonderen. Iets extra's, iets extraordinairs, iets buitengewoons. Maar dat wil de Heere niet. Hij doet wat hem behaagt. En dat moeten ze leren. En nu ze zich aan hem willen vergrijpen, hij gaat tussen hen door en hij gaat weg. Gemeente, dat is het ergste wat gebeuren kan. Met een kerk, met een gemeente, met een dominee, met kerkelijk Nederland, als de Heere weg zou gaan. Luther heeft daar aan het einde van zijn leven, toen hij diep bezorgd was over de voortgang van de reformatie, mee geworsteld. Hij zegt, en als God weggaat uit Duitsland, zoals hij uit Noord-Afrika is weggegaan, zoals hij uit Klein-Azië, de zeven gemeenten, is weggegaan, als God van ons weggaat, hin is hin. Weg is weg. Luther had het angstige gevoel dat God daar niet meer terugkomt. Nou, dat durf ik hem niet na te zeggen. Maar laten we het even op ons in laten werken. Wat zou het erg zijn als de Heere van ons zou wijken, als God zijn aangezicht zou verbergen. Misschien hebt u daar de laatste tijd wel last van gehad in uw persoonlijk leven. En kijkt u, als het avondmaal wordt, daar ook naar. Dan zegt u, hoe moet dat volgende week zondag? Mijn leven is zo verduisterd. Mijn leven is zo anders. Het is zo opgedroogd en weggedort. Weet u wat in Nazareth niet beseft werd? Wat Lucas later schrijft in zijn evangelie, ditzelfde evangelie. Ik zie twee mannen lopen op de dag van de opstanding. En dan komt de Heere Jezus bij hem en ze weten niet dat hij het is. Hij is van de doden opgestaan en hun ogen worden gehouden dat ze hem niet zien. En dan gaat hij de schriften openen. Wat gebeurt er als hij de schriften opent? Nee, dan raken ze niet in verzet en in woede. Dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg en de schriften voor ons opende. Hun harten werden vervuld met verlangen. Ze werden een en al oor, zelfs hun hart werd een en al oor, zou je mogen zeggen. Ze dronken zijn woorden in. Machtig is dat als het gebeurt ook tijdens de preek, hè? Of tijdens een avondmaalsdienst. En weet u wat ze dan zeggen als ze dan aankomen in Emmaus? U bent mijn gedachte al voor. Heere, blijf bij ons. Ga niet weg. Blijf bij ons. Want de dag is gedaald en ze dwongen hem. Daar heb je de keerzijde van onze tekst. De inwoners van Nazareth lieten hun Heere gaan. Hij ging weg en ze lieten hem gaan. Ze klaagden hem niet achterna. Ze dwongen hem niet. Heere, blijf bij ons. Want als u weggaat, hin is hin. Weg is weg. Maar blijf bij ons en vergeef ons onze dwaze dingen. Vergeef ons ons verkeerd verlangen. Spreek gij tot ons hart. En zeg tot onze ziel, ik ben uw heil. Kijk gemeente, dat is ook een kant van de voorbereiding. Dat is onderzoek of je de Heere echt kent. En of het niet maar alleen zoals in Nazareth een beetje onder de indruk zijn was van die bijzondere dingen. En die bijzondere woorden. Maar dat het echt een hartelijke liefde en een hartelijk geloof en een hartelijke hoop is. Maar voorbereiding is ook het gebed. Verlaat ons niet, Heere. Blijf bij ons. Deze week, de maandag en de dinsdag en de woensdag, te midden van alle drukte en moeite die er misschien is op het ogenblik, blijf bij ons, vooral komende zondag. En spreek aangename woorden van genade. Zeg u het, want ik heb nog zo weinig geestelijke kennis. dat u de blinde ogen opent. Zeg u het, dat u de banden verbreekt, want ik zit vaak nog zo vast aan mezelf en misschien wel aan een bepaalde zonde. Open u de deuren, zodat ik het licht van uw bevrijding, van uw verlossing mag zien. Laat uw woord krachtig zijn. Want echt, avondmaal vieren is allereerst leunen op het woord. Door geloof steunen op de belofte. En dan in het zichtbare teken van het gebroken brood en de uitgegoten wijn zien. God houdt getrouw zijn woord. Jezus' naam is zaligmaker. En zo heet hij niet alleen, dat is hij ook. En dat wordt in de zichtbare tekenen helder. En als je zo jezelf onderzoekend en toch ook biddend, Heere, blijf bij ons en verlaat ons niet. Leid ons ook deze week en breng onszelf aan uw dis. Dan zul je het ook zeggen. Het lied van de bevrijding. Of het lied van de jubel. Het lied van het jubeljaar. Het lied van het woord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op hem, door geen vrees gestoord. Amen. Voordat we deze dienst beëindigen, gemeente, lezen we nog een gedeelte uit het formulier van het voor de viering van het heilig avondmaal. Het eerste gedeelte, dat gaat over de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij je tot dat einde richten waartoe wij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, dan zijn lieve Zoon Jezus Christus met het bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en dan zulke zegening geloof vechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. De Heere zegene de lezing ook van het oude formulier voor ons persoonlijk in deze week van voorbereiding. Willen wij samen danken en bidden. Heren, wat zijn de woorden van het oude formulier ter zake? Ook al zijn sommige uitdrukkingen naar ons besef misschien wat verouderd, de dingen die gezegd worden zijn niet aan veroudering onderhevig. Leer ons er iets van, heren, onszelf te mishagen. Vertrouwen op de belofte. En een hartelijk voornemen om voor u te leven. Geef dat we dat eerlijk onderzoeken in het licht van uw woord. Niet om eindeloos naar onszelf te zien, maar om in de spiegel van uw woord te blikken en vanuit de spiegel op te zien naar uw Heer Jezus Christus. Zegen ons alle deze week van voorbereiding. Geef dat we niet zonder u kunnen en niet lijken op de inwoners van Nazareth, die u weg wilde hebben, die u ook lieten gaan. Maar wij bidden u met de woorden van de dichter van vele tientallen jaren geleden. Blijf bij ons. Blijf bij ons. Blijf bij ons, onze God. Maak niet uw woord te schande. Maak niet uw trouw ten spot. Heere, wil u zo met ons allen zijn, ook als we elkaar verlaten. Verlaat u de gemeente niet. Leid ons op onze wegen en zie op ons neer in uw genade. in uw woorden van genade, want genade is op uw lippen uitgestort en uw genade is genoeg voor een arme zondaar. Wij danken u daarvoor en bidden om zegen over deze diensten, niet om ons, maar om Jezus' wil. Amen.